Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondagmorgen, zo de Heere wil, leesdienst zal worden gehouden. In de avonddienst om de gewone tijd hoop ik u zelf weer voor te gaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Psalm 56, het vierde vers. Gemeente, wij willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vervolgens Gods woord uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 40, beginnend bij vers 21 tot en met vers 31. Jesaja 40, vers 21 tot en met 31. Daar lezen wij, weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van den beginne aan niet bekend gemaakt, hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet, hij is het die daar zit boven de kloot der aarde en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen, hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid, ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij lieden mij vergelijken? Dien ik gelijk zij, zegt de Heilige, heft uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze morgen is uit het 49e hoofdstuk van Jesaja's profetie. Jesaja 49, de versen 14 tot en met 16. Jesaja 49, vers 14 tot en met 16. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. We willen samen God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. En wij willen dankzegging doen voor zuster Den Hollander, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En eveneens voor zuster Born, die ook vanmorgen na een behandeling in het ziekenhuis weer in de kerk mag wezen. Wij komen uw heilige naam aanroepen, Heere, in dit morgenuur. En nu gij ons op deze zondagmorgen samenbrengt rondom uw woord. En nu gij ons op deze uw dag in de gelegenheid stelt om te gaan horen naar wat u van uwentwege tot ons te zeggen hebt en aan ons tonen wilt. Want niet alleen komt het woord tot ons in de prediking, maar u geeft het ons ook in zijn zichtbare vorm, als in het midden der gemeente via het sacrament zichtbaar ons voor ogen gesteld en getoond mag worden wat gij, Heere Jezus Christus, gedaan hebt toen gij leed en stierf en toen gij zo de schuld van uw volk hebt uitgedelgd. We komen uw aangezicht zoeken in gebed, Heere, om van u te begeren dat gij ons een zegen zoudt willen geven. Want daar zijn we altijd van afhankelijk, daar zijn we ook in dit morgenuur van afhankelijk. Wat moeten we beginnen, Heere, als gij ons die zegen onthoudt? Dan zal uw woord in ons leven geen nut doen, dan zal het geen uitwerking hebben, dan zal het geen kracht doen. Dan zullen wij ook via het sacrament niet ondervinden dat gij op deze wijze de ziel wilt sterken. Heere, als u uw zegen onthoudt, als u zelf niet in ons midden zijt, als u de werkingen van uw Heilige Geest inhoudt, o ja, dan zijn wij wel samengekomen en dan kunnen wij hier wel onze godsdienstoefening houden, maar dan zal het ook echt niet meer zijn dan een godsdienstoefening. Een stukje godsdienst dat we met elkaar beleven, wat uiterlijke gewoonten vormen, wat uiterlijke ceremonieën en plechtigheden, en dan kan op zijn best misschien ons verstand, ons inzicht nog wat verlicht worden, dan kunnen we misschien op zijn best nog wat met ons verstand wat van uw woord verstaan, dan kan ook misschien ons gemoed nog worden aangedaan, en dan kunnen we nog in de emotionele sfeer misschien nog wat ondervinden, maar een echte zegen zal er niet zijn. De kracht van uw woord tot zaligheid zullen we niet ondervinden. De vrucht des geestes zal ons onbekend blijven. En heren, en daar gaat het toch juist om. Natuurlijk, ons verstand moet ook onderwezen worden. En het zal ook niet buiten ons gevoelsleven omgaan. Maar in de eerste plaats gaat het toch om ons hart. Heren, gaat het toch om dat geheiligde inzicht in uw heilgeheimen dat alleen vrucht is van het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Het gaat toch om datgene wat wij niet kunnen maken als mens en wat onmogelijk ons deel kan zijn als gij u terughoudt. En daarom wij zien op tot u en wij smeken u dat gij in ons midden wilt komen. En dat gij en onder de prediking van uw woord en bij de bediening van het sacrament het zou willen bewijzen dat u in ons midden bent en dat u aan ons denkt. En dat u zelf, uw woord, de prediking ervan en de bediening in het sacrament ervan tot een onmisbare zegen zou willen stellen in het midden der gemeente. Ach, Heere, Wie zijn wij dat we dit zouden kunnen en durven vragen? Als we zien op onszelf, dan moeten we belijden dat alles tegen ons getuigt. En er is niets wat wij bezitten, wat wij meebrengen, wat voor u de Heere kan bestaan. Er is niets wat wij zouden kunnen gebruiken als een pleitgrond, wat we u kunnen voorstellen en waarmee wij u kunnen behagen. Aan onze kant ligt alles veroordeeld. En inderdaad, er is zoveel dat ons aanklaagt. Als we ons leven zien in het licht van uw heilig gebod, van uw geboden, dan zijn al die geboden even zoveel beschuldigers. En dan is uw wet een getuige tegen ons. Een getuige die ons beschuldigt van overtredingen, van ongehoorzaamheden, van afwijkingen, van ontrouw. Een getuige die ons aanwijst de boosheid van ons hart en de verdorvenheid van ons bestaan. Inderdaad, Heere, er is niets geheels of reins aan ons. En met gedachten, woorden en werken hebben we tegen u overtreden. Daarom, ziende op onszelf, dan moet schaamte ons bedekken en dan moet alle vrijmoedigheid wijken. Want wie zijn wij dat u aan ons zou willen denken en dat u ons nog zou willen bezoeken? O God, doordring er ons van dat wij onwaardigen zijn. En dat we zo ook voor uw aangezicht komen en zo in uw huis vergaderd zijn. Onwaardigen in onszelf, die niets bezitten. O Heere, geef dat we daar inderdaad een indruk van hebben. Maar dat we dan tevens ook mogen verstaan wat het betekent als gij zegt, ik doe het niet om uwentwil. Dat we tevens verstaan mogen dat onze zonden wel scheiding maken tussen u en ons, maar dat u mogelijkheden bezit om over onze zonden heen te komen en ons toch nog te bezoeken met uw heil en ons toch nog uw rijke gunst te bewijzen en dat alleen om de verdiensten, om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. O Heere, zegent u ons dan om hem en uit zijn verdiensten en wilt gij zo nog genade schenken. Genade verheerlijken. Ja, wilt u ons om Christus wil dan ook horen, als wij van u bidden die onverdiende zegen, die toch zo onmisbaar is. Laten we een gezegend samen zijn ontvangen, Heere, ondanks onze ongerechtigheden. Wilt u met hen zijn die vandaag het voorrecht ontvingen dat ze weer met de gemeente mogen opgaan naar uw huis. De een heeft lange tijd de mogelijkheid ontbeerd om naar uw huis te gaan. De ander heeft niet zo lang de gelegenheid gemist om op te gaan met de gemeente. Maar beide mogen vanmorgen hier weer zijn, gezegend door uw hand. En we willen uw goede naam erkennen voor de gunstbewijzen aan hen geschonken en voor de uitreddingen hen nog gegeven. Heere, zegen hen en zegen hun kerkgang en wilt gij uw genade in hun leven rijkelijk verheerlijken. We bidden u ook voor hen die hier niet kunnen zijn en we dragen aan u op, Heere, alle die een weg van beproeving en moeite gaan moeten. Het is een weg, nochtans, een weg door u gewezen. Ook al is het een weg van moeite en beproeving. En omdat het een weg is, Heere, die gij wijst, daarom mag ook gevraagd worden dat gij er zelf op voorop wil gaan. En dat u leiding wilt nemen. En dat u krachten wilt geven. Zegen hen die beproefd worden. Zegen hen die rouw dragen. Zegen hen die vele teleurstellingen moeten verwerken. Zegen hen die misschien een verborgen kruis dragen. Gedenk aan hen die bestreden worden. Gedenk aan hen die geestelijk worstelen. Misschien in donker, in de benauwdheid, in de duisternis verkeren. Gedenk gij aan een iegelijk, Heere, nadat u weet dat de noden en de behoeften zijn. en wilt gij uw genade nog verheerlijken. Zegen ons zo met hen die niet naar uw huis konden komen, maar wellicht met ons meeleven en meeluisteren. Zegen uw ganse kerk, waar uw woord ook gebracht wordt en het evangelie van de Heere Jezus Christus wordt uitgedragen. Heere, wilt u erin meekomen en de krachten van uw komend koninkrijk in deze tijd waarin wij leven nog heerlijk tot openbaring brengen. Ach, grijp er nog velen die ten dode wankelen. Grijp ze in het hart, Heere, en maak uw kerk getrouw om een goed getuigenis te geven van u, haar koning, en van de gewilligheid bij u, Heere Jezus Christus, om zondaren te redden. En geef dat er zo afbreuk mag worden gedaan in het rijk van de boze, en dat zijn trawanten, zijn onderdanen, zijn dienaren hem nog zouden mogen worden ontrukt om overgebracht te worden in uw heerlijk koninkrijk, o Heere Jezus Christus. Maak dan in het leven van velen uw weldaden heerlijk. En wilt ge uw kerk onderhouden, wilt ge uw volk spijzigen met dat brood des levens, wilt gij alle die u vrezen bedienen uit uw hemels heiligdom en hen sterken tot de geestelijke strijd, hen oefenen, Heere, om staande te blijven in de verzoekingen en in de verleidingen, hen ook geven dat zij bemoedigd voortwaarts mogen gaan op de weg des levens, gesterkt door uw genade, dat ze het weer eens mogen weten, o God, dat gij hun herder en hun leidsman zijt, en dat gij hun rechterhand hebt gevat, en dat gij hen wilt leiden naar uw raad, totdat het moment komt dat gij hen ook zult opnemen in heerlijkheid. Wilt ge het uw volk doen beleven en beseffen, en wilt daartoe ook de sacramentsbediening in ons midden voor gebruiken, dat gij beloofd hebt dat ge de uwen geen dag en geen ogenblik zoudt begeven en verlaten. Zie, ik ben met u al de dagen. En laat zo hun verwachting opnieuw van u de Heere mogen wezen. Hoor ons dan in de wegneming van onze zonden om Christus wil alleen. Amen. We zullen zingen uit de 102e psalm, het 7e en het 9e vers. Gij zult opstaan ons beschermen, dat is vers 7. En als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd, dat is vers 9 van psalm 102. De Heere heeft zijn volk rijke toezeggingen gedaan. Ik herinner u alleen aan dat gedeelte van Jesaja 49 dat vorige week de stof van onze overdenking was, waarin de Heere aan het volk heeft beloofd dat hij hun tot een herder zou zijn en dat hij hen zou leiden, zachtjes zou leiden, dat de Heere hen zou geven alles wat ze nodig hadden in de vorm van voedsel en drinken, zodat ze niet zullen hongeren en niet zullen dorsten, dat de Heere hun weg voorspoedig zal maken, dat de Heere alle hindernissen weg zou nemen, dat de Heere zijn bergen tot een weg zal maken en zijn banen zal verhogen. Vele rijke, heerlijke toezeggingen deed de Heere, waarin uitkomt dat hij Israëls ontfermer is. En toch, te midden van al die toezeggingen, zegt Sion: de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Ondanks al die toezeggingen denkt Sion toch dat het hopeloos is. Ze zijn in ballingschap en ze verwachten er niets meer van. En zo heeft Sion al eerder geklaagd. Ik denk aan het gedeelte wat we met elkaar lazen uit het 40ste hoofdstuk van Jesaja. Waarom zegt gij dan, zo zegt de Heere daar tegen Israël, waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. De Heere heeft die klacht wel gehoord. Hij heeft gehoord dat ze dat zeiden tegen elkaar. Mijn weg is voor de Heere verborgen. De Heere weet er niet van. De Heere heeft ons verlaten. De Heere heeft ons vergeten. En zo komt het nu in Jesaja 49 weer terug. Sion is bang dat de Heere zich helemaal van haar teruggetrokken heeft. Zo erg zelfs dat de Heere haar vergeten heeft. Dat hij haar helemaal prijsgegeven heeft. Dat de Heere geen bemoeienissen met haar meer wil hebben. En als een mens let op dat wat voor ogen is. Als we zien naar de zichtbare dingen, dan moeten wij Sion gelijk geven. Want wat kan er nog van terechtkomen? Ze zijn in ballingschap. Ze zijn machteloos. Ze zijn een aanmächtig hoopje mensen die geen kracht hebben om zich tegen hun machtige overheersers te verzetten. En als ze denken aan de stad van hun bijeenkomsten, dan weten ze dat die in puin ligt en dat het land van hun vaderen verwoest is. Wat kan er nog van terechtkomen? Inderdaad, als zij alleen maar letten op de zichtbare dingen, dan hebben ze alle reden om te klagen: de Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons vergeten. Waar is God? Alles is duisternis. En zo klinkt daar die klacht van dat ballingenvolk. Te midden van de uitingen van jubel en vreugde en blijdschap, kijk nog even naar het voorafgaande vers. Juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Ik zei, te midden van die uiting van vreugde klinkt daar de droefgeestige stem van Sion: de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Ja, dat is zo begrijpelijk, nietwaar? Begrijpelijk. Vooral voor iemand die zelf bij het volk Gods mag horen. En die ongetwijfeld in bepaalde perioden in zijn of haar leven deze stem van Sion herkent. En deze klacht van Sion wel eens tot zijn of haar klacht heeft gemaakt. Want het lijkt er soms op in het leven van Gods kinderen, alsof de Heere niet meer van hen weet. Het lijkt er soms op alsof al hun geroep en al hun geklag de Heere niet bereikt. Het lijkt er soms op, en voor het gevoelsleven is het dan ook zo. Als een mens neergebogen wordt onder de beproevingen, onder de kastijdingen, onder de tegenheden. Als God zijn aangezicht verbergt en als de duisternis over de ziel valt. Als het woord niet meer lijkt te spreken en als het gebed de Heere niet meer lijkt te bereiken. Voor het gevoelsleven lijkt het dan ook zo en is het dan ook zo. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Waar moeten we dan nog heen? Het kan wezen dat zulke tijden in het leven van Gods kinderen aanbreken, kort voor een avondmaalsviering ook. Dat ze dan zo in banden zijn, hoewel ze oprecht de Heere vrezen, dat ze geen weg zien. En geen moed hebben. En geen hoop overhouden. En dat de bestrijders vele zijn. En dat we in onszelf geen mogelijkheid hebben om die bestrijders te weren en tegen te houden en te schelden. Zodat ze van ons vlieden. En het kan wezen dat in dit alles ook de verkeerdheid en de ongelovigheid van ons hart. Die ons altijd aankleeft, een ongelovigheid die altijd meegaat, ook al hebben we wel eens echt geloofd. Maar dat die ongelovigheid en die verkeerdheid ons dan toch ook tot struikelblokken worden. En dat wij door al die omstandigheden heen niet verder kunnen komen dan Sion in vers 14. De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Begrijpelijk. Want wat heeft de mens in zichzelf? Verder kan hij ook niet komen. En toch, voor Sion, de klacht mag nog zo begrijpelijk zijn, maar omdat het Sion is die zo spreekt, is het toch ook een afkeurenswaardige klacht. Afkeurenswaardig, want Sion is met God en met zijn woord niet onbekend. Sion is het volk dat de bemoeienissen des Heren in vroeger tijden toch heeft meegemaakt. Sion weet toch van toevlucht nemen tot de Heren en schuilen bij de Heren. Sion weet er toch van dat de Heren het goede werk begonnen is, anders zou het geen Sion zijn. Sion is toch het volk waaraan de Heere zich verbonden heeft? Dat is toch het volk dat de Heere heeft lief gehad met een eeuwige liefde? En ze hebben er wel eens wat van gesmaakt en wel eens wat van ondervonden? Nu, Sion mag dan toch ook weten dat God onveranderlijk is in zijn trouw en in zijn liefde. Sion mag toch weten dat al handelt de Heere in tegenheden en al verbergt hij zijn aangezicht wel eens, dat dat niet betekent dat hij ze verlaten heeft, dat hij ze vergeten heeft. Daarom, er zit wat onredelijks in de klacht van Sion. En Sion kan zeggen, ja, maar wij worden getuchtigd, ja, wij zijn in ballingschap, wij worden geslagen. De roede des Heren is op ons. Dat is nog geen bewijs dat de Heere ze vergeten heeft. Een kind dat straf krijgt van zijn vader, dat slaag krijgt van zijn vader, of op een andere manier getuchtigd wordt omdat het dat verdiend heeft. Dat kind dat ondervindt dat vader of moeder toornig is, dat zegt toch niet, mijn vader heeft me verlaten. Het feit dat hij getuchtigd wordt is een bewijs dat die vader hem nog niet verlaten heeft. En dat Sion gekastijd wordt is een bewijs dat de Heere ze niet vergeten heeft. Daarom, er zit iets onredelijks in die klacht. En ik zei zo pas al, daar zit een stuk ongelovigheid ook in die klacht. Sion mag nog zo zien op de omstandigheden. En als ze daarop let, dan is het begrijpelijk dat ze klaagt. Maar Sion, omdat het Sion is, mag nooit alleen op de omstandigheden meer letten. Sion mag nooit alleen aanmerken de dingen die men ziet. Sion moet ook leren letten op de dingen die men niet ziet. Sion staat onder de dure verplichting om het oog op de Heere gericht te houden. En op het woord, op de beloften van de Heere die niet feilen zullen. Op de trouw van de Heere die niet afgebroken zal worden. En doet Sion dat dan niet? Gemeente, laat er iets begrijpelijks in deze klacht zitten. Laat er iets onredelijks ook in deze klacht zitten. Maar er zit in deze klacht ook een lichtpunt. Het feit alleen al dat Sion dit zegt. Het feit alleen al dat Sion dat zo met smart en met droefheid uit. De Heere heeft mij vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Dat is al een bewijs dat Sion van de wereld niet is. Want als Sion van de wereld zou zijn en als Sion met de wereld gelijk zou staan, dan zou deze klacht niet eens geuit zijn. Want de wereld draagt er geen smart over dat ze God niet kent en niet kan bereiken. Maar dat Sion dit zegt, hoe onredelijk en hoezeer een bewijs van ongelovigheid die in haar hart overgebleven is ook. Dat Sion dit zegt is toch een bewijs dat haar hart naar God schrijft. En dat haar ziel naar God hongert. En dat de Heere het enige is waar zij zich in verheugen kan. En dat ze van harte begeert die God weer tot haar deel te hebben. En dan bovendien, en dat komt in onze vertaling niet uit. Maar letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws moet u het zo lezen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en mijn Heere heeft mij vergeten. En dan zit er toch geloof te midden van die ongelovigheid. Dat is juist de smart. Dat Sion deze God heeft leren kennen als haar God. Deze Heere als haar Heere. En dat ze hem nu niet vinden kan. En dat ze hem nu zoekt. Maar dat hij voor haar verborgen is. Ze spreekt niet over een onbekende God. Maar over haar God. Die daar de bewijzen van in het verleden gegeven heeft. En zo oefent zij met deze klacht. Toch te midden van alle ongelovigheid, geloof. Hier is zoiets als bij de vader van die maanzieke jonge heren. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En wie klagen er zo? Wie is dat Sion? Ach, dat zijn die mensen die soms tijden van grote droefheid doormaken. Zoals Job. Zoals Naomi, noem mij niet meer Naomi, maar noem me Mara, want de Allerhoogste heeft me bitterheid aangedaan. De Heere heeft mij verlaten. Zo klagen ze als ze in duisternissen wandelen. Als het lijkt alsof de Heere zich van hen teruggetrokken heeft. Als de Heere hen gaat vernederen. Als de Heere aan zonden gaat ontdekken, als de Heere wegen en middelen gaat gebruiken om hen bij vernieuwing tot hem uit te drijven als een arme smekeling, om ze zo aan zijn genadetroon weer te krijgen. En als het dan wellicht bij die of gene zo is, vlak voor de avondmaalsviering, dat dit misschien de vertolking zou kunnen zijn van wat er leeft in het hart. Zegt u er dan toch wel bij, zoals Sion dat zegt, de Heere heeft mij verlaten en mijn Heere heeft me vergeten. Laat er dan te midden van al die bestrijding en bestrijders, en laat er te midden van al die ongelovigheid die u bij u bevindt, toch de geloofsoefeningen zijn, het geloofsvluchten, het gelovig de toevlucht nemen. en de uiting van het hongerende hart. Heere, zeg toch tot mijn ziel, ik ben uw heil. Maar wat antwoordt de Heere op die klacht van Sion? Ach, de Heere laat zien dat er voor deze klacht, al mag Sion zeggen, we hebben er alle reden voor. De Heere laat zien dat er voor die klacht geen reden is. Want het is niet waar. Het is niet waar wat Sion zegt. Het kan niet waar zijn. En daar gebruikt de Heere drie argumenten voor. Het eerste vinden we in vers 15. En de twee andere argumenten vinden we in vers 16. Het eerste argument waarmee de Heere probeert Sion te overtuigen dat die klacht ongegrond is. Dat het niet waar kan zijn wat ze vreest en waar ze over klaagt. Het eerste argument is Gods onverbrekelijke liefde. En hij gebruikt daarbij een beeld van een moeder. Ach, het spreekt voor zich. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat ze zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Kan dat, zegt de Heer? Denk eens goed na. Stel u eens een moeder voor van een pasgeboren kind, van een zuigeling. Kunt u zich voorstellen dat zo'n moeder, die met de tere band der liefde aan dat pasgeboren kind verbonden is, dat kind verwaarlozen zal? Kunt u zich indenken dat die moeder de hele dag van huis gaat en geen ogenblik aan dat kind denkt? Kunt u zich dat indenken dat een rechtgeaarde moeder die banden der liefde aan haar kind heeft, dat kind zomaar aan zijn of haar lot kan overlaten en dat ze er geen ogenblik meer aan denkt en geen liefde meer voor heeft? Zo'n zuigeling die dag en nacht van haar afhankelijk is. Is toch onmogelijk dat zoiets voorkomt? Oh ja, en toch, het komt voor. Of schoon deze vergaten. Er zijn moeders die hun zuigeling vergeten. Soms omdat zij door ziekte of door andere omstandigheden niet aan hun kind kunnen denken. Of voor hun kind kunnen zorgen. Soms, en dat komt ook voor in deze verdorven en verworde wereld, omdat ze zo ontaard zijn dat hun kind hen niets interesseert. En dat ze er inderdaad geen band der liefde aan hebben. Zo ontzonken aan zelfs het normale patroon van het natuurlijke leven, dat ze alleen maar op zichzelf en eigen genoegen gericht zijn en hun kinderen prijsgeven aan het verderf of zomaar aan hun lot overlaten. Dat komt helaas ook voor. Maar al zou dat dan zo zijn, zegt de Heere, dat zulke situaties van onmacht of onwil om voor die zuigeling te zorgen hier op aarde gebeuren, dan zal ik u toch niet vergeten. Dan is God nooit in een situatie van onmacht, waardoor hij niet meer aan Sion kan denken. En dan is God zeker nooit in een situatie van onwil, waardoor hij niet meer aan Sion wil denken. Nee, bij hem is geen verandering of schaduw van omkering. Hij zal ze niet vergeten. Hij zal ze nooit verlaten. Heeft hij ze dat niet beloofd? En dat geldt voor elke Sion niet. Dat geldt voor iedereen die waarlijk in Sion geboren is en de naam van Sions kinderen mag dragen. De kleinen met de groten, de Heere heeft het hen alle beloofd. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten, waar uw weg ook heen voert. Al gaat het door het Babel van de ballingschap, waar ik uw zonde aan u zal bezoeken. Al gaat het door de smeltoven der beproeving, waar ik u zal gaan kastijden. al gaat het door de diepste diepten heen, al gaat ge door het dal van de schaduw des doods heen, dan nog, ik zal u niet begeven en ik zal u nooit vergeten, want hij is de God die met eeuwige liefde, en die liefde is sterker, die is onverwoestbaarder nog dan een moeders liefde. Hij heeft ze met een eeuwige liefde aan zich verbonden. En vanuit die eeuwige liefde, die niet vroeg naar deugd of kwaliteit aan de kant van Sion. Die eeuwige liefde die nergens anders in gefundeerd ligt en nergens anders op rust en in gegrond ligt dan in het onveranderlijk voornemen en welbehagen van de God der verkiezing. Vanwege die eeuwige liefde zal hij nooit zijn Sion vergeten. Al hebben ze het ernaar gemaakt dat hij zijn aangezicht verbergt. Al hebben ze het ernaar gemaakt dat hij zijn handen van hen aftrekt. Al hebben ze het ernaar gemaakt dat hij hen vergeten zal. En dat hij doen zal waar ze nu in deze klacht blijkbaar zo bang voor zijn. Al hebben ze het ernaar gemaakt, toch zal hij geen einde maken aan de band die hij met hen heeft. Toch zal hij geen einde maken aan zijn liefde die tot hen uitging. Zijn barmhartigheden nemen geen einde. En ze gaan die der mensen nog verre te boven. En dat zou al genoeg argument moeten zijn voor het benauwde, voor het beangstigde Sion, om alle moedeloosheid van zich af te schudden. De Heere zal ze nooit vergeten. Nog veel minder dan een moeder haar zuigeling kan vergeten. En gemeente, die trouw, die liefderijke trouw des Heren, die komt openbaar keer op keer in het woord. Als de Heere zijn beloften geeft en als hij zijn heilstoezeggingen schenkt aan een volk dat vaak in duister verkeert. En laten we dan maar in het midden laten waardoor ze in duister verkeren. Maar het is maar zo. Maar die trouw des Heren, die liefderijke ontferming, die blijkt steeds weer als hij toch weer tot dat volk spreekt. En toch weer dat volk opzoekt. En toch weer de nevels verdrijft. En toch weer de duisternissen tot licht maakt. En die liefde des Heren, die blijkt bijzonder ook als hij in het midden der gemeente zijn tafel laat aanrichten. Waar hij mensen die van die bestrijding afweten. Mensen die van die klacht afweten, mensen die van die vrees afweten, toch opnieuw van zijn liefde wil overtuigen en van zijn trouwe zorgen wil verzekeren. En waar hij het ten neergebogene wil toeroepen, ik heb u niet vergeten. En waar hij het de moedeloze wil bevestigen, ik zal u nooit vergeten. En waar hij het die mensen die misschien 1000 doden sterven en 1000 bestrijders hebben, toch weer wil laten weten, nog veel minder dan een aardse moeder haar zuigeling vergeet, vergeet ik mijn Sion niet. En zo wil hij ze vanmorgen ook toespreken, zo wil de Heere Jezus Christus hen toespreken en van zijn hartelijke liefde en trouw overtuigen en verzekeren. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Er is meer, er zijn meer getuigenissen, meer motieven die de Heere gebruikt om het volk ervan te overtuigen dat de klacht ongegrond is. Maar dit is de eerste. En is het niet een heerlijke belofte? Is het niet een heerlijke garantie? Juist voor moedelozen en voor ten neergebogenen. Zie dan niet naar binnen alleen, zie dan niet naar beneden alleen, maar laat het oog op de Heere gericht zijn. En verwacht het van die God, die zegt, of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Of bent u bang dat de Heere u, in dat woordje u, niet bedoelt? Bent u bang dat de Heere u er niet bij rekent? Gaat uw moedeloosheid zover dat u zichzelf buitensluit. Dat u voor zichzelf vreest dat er geen band meer aan de Heere is. En kunt u het dan niet zeggen, ook al klaagt u, de Heere heeft mij verlaten en mijn Heere heeft mij vergeten. Kunt u dat niet zeggen? Ach, wat moet ik u zeggen? U hebt nodig dat de Heere zichzelf tot u overbuigt. U hebt nodig dat de Heere door zijn geest krachtig en onwederstandelijk in uw hart werkt. U hebt nodig dat de Heere Jezus komt, zoals bij die vrouw die 18 jaar lang neergebogen was geweest. En waarvan geschreven staat en ze kon zich niet oprichten. Dat de Heere zelf tot u zegt, wees genezen van deze uw kwaal. En dat de Heere het u zelf betuigt, dat hij genadig en een ontfermer is. Zie dan tot hem. Verwacht het niet van een mens en verwacht het niet van uzelf. Maar zie naar hem die in één keer met één woord uw ganse toestand veranderen kan. En ja, het avondmaal is voor zulken. Voor zulken die op de Heere hopen. En die daarnaar hongeren en dorsten dat de Heere hen dat van binnen zal verzekeren. Ik zal u niet vergeten. Ik heb u niet vergeten. Als u er geen verlangen naar hebt, als u niet waarlijk dat uitzicht kent, omdat u het zonder de Heere ook nog wel stellen kunt, en omdat u misschien aan uw godsdienst en aan een ondervinding hier of daar genoeg hebt. Als u zo denkt avondmaal te vieren, dan kan ik u zeggen, dan heeft de Heere u niets te geven. Want u hebt nog wat. Maar als onze handen leeg zijn, dan kan de Heere wat aan ons kwijt. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. Armen heeft hij uit genade zijn hulpen ter verlossing getoond. Voor armen, voor hongerigen staat die dis er. We zullen samen lezen het tweede gedeelte van ons avondmaalsformulier. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Want aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot aan het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijn, de één wijn en drank en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtiglijk het Nieuwe en Eeuwige Testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij zullen nu samen gaan zingen uit de 145ste psalm, het zesde vers, psalm 145... Het zesde vers: de Heer is recht in al zijn weg en werk. En als wij dit vers met elkaar gezongen hebben, dan zal de sacramentsbediening plaatsvinden en dan worden er aan de eerste tafel genodigd die het leven buiten zichzelf leerden zoeken, omdat ze het bij zichzelf niet kunnen vinden. Psalm 145, het zesde vers. Heere, wij mogen ons tot u wenden in deze ogenblikken. Als wij met elkaar mogen aanzitten aan deze tafel en als straks ook nog een andere tafel in het midden der gemeente zal mogen worden bediend. En als gij op deze wijze aan de tafel bij brood en beker ons wilt bepalen bij wat gij, Heere Jezus Christus, ervoor gedaan hebt om een schuldig en verloren, een dwaas, een harteloos volk te verlossen en met God te verzoenen. Heere, wat u er allemaal voor gedaan hebt toen gij uw leven ervoor aflegde en toen gij uw bloed ervoor hebt vergoten. En dat mag ons ook aan deze tafel weer zichtbaar voor ogen worden gesteld. En zo wilt gij de uwen van uw hartelijke liefde en trouw overtuigen. Zo wilt u ze ervan verzekeren, Heere, dat gij een genadig en een barmhartig heiland zijt. Ach, van uw kant is er geen gebrek, aan onze kant. Daar is altijd zoveel gebrek. Van uw kant is daar liefde en trouw en genegenheid en barmhartigheid en al uw deugden, die gij allemaal doet medewerken aan het welzijn, aan de zaligheid van verloren Adamskinderen. Maar aan onze kant is er ontrouw en ongeloof. Aan onze kant is er een vergeten en een verlaten. Aan onze kant is er zoveel dat ons schuldig stelt en dat ons in het duister doet gaan. Aan onze kant is er zoveel, Heere, dat u niet behagen kan. O God, zie op ons neder in gena. Ontferm u over ons, Heere, en wil dat nog betonen wat u aan Israël beloofde, dat de ontfermer hen zal leiden. Wilt u dat nog bewijzen, ook in deze avondmaalsviering, wat u Israël, dat klagende Sion, heeft betoond, wat u Sion heeft verkondigd en toegezegd, ofschoon deze vergaten, zo zal toch ik u niet vergeten. Heere, geef van dat woord, geef van dat sacrament ook vrucht in onze harten, opdat we hier mogen zitten. Met een gelovig gemoed, met een vertrouwend hart, opdat we mogen eten en drinken, ziende niet op de uiterlijke tekenen, maar op uw o getrouwe heiland en zaligmaker, op uw o grote verlosser van uw kerk, op uw o borg van uw volk, dat we zien mogen op u en getroost zijn met uw genade. Zegen ons. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Thank you. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het tweede waarmee de Heere wil aantonen dat die klacht van Sion ongegrond is, dat is dit met deze woorden. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Een woord waar veel van te zeggen zou zijn. Maar laat ik het vanmorgen beperken tot twee, misschien drie dingen die ik alleen maar kort aanduid. In de hoop dat u het meeneemt in de overlegging uw harten. En dat u er verder over mediteert op deze avondmaal zondag. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. De Heere zegt dus tot Sion dat zij in zijn handpalmen gegraveerd, eigenlijk staat er ingekerfd staat. Waarom in de beide handpalmen? De hoge priester droeg de namen van de stammen van Israël op de borst. Het hoorde bij een van zijn kledingstukken. Hij droeg die namen van de Israëlieten ook op de schouders. Het hoorde bij zijn kledingstukken. Maar hij kon die kledingstukken afleggen. En dan droeg hij de namen van de stammen Israëls niet meer. Maar de Heere heeft, om het met eerbied te zeggen, de namen van zijn volk niet op zijn kleding gedragen. Want die kleding zou hij kunnen afleggen en een ander kledingstuk aantrekken. Maar de Heere heeft de namen van zijn volk, van zijn Sion, in zichzelf geschreven. In zijn handpalmen. Zodat, mag ik het menselijk voorstellen, waar de Heere ook heen gaat, ze altijd bij hem zijn. En wat de Heere ook doet, ze altijd bij hem zijn. En als hij hen onder de roede doet doorgaan, die hij met zijn hand hanteert, dan staan in die hand, waar de roede ook in ligt, toch ook de namen van zijn Sion. En hij hoeft maar de binnenkant van zijn hand voor zich te stellen. En hij ziet in de palmen van zijn handen degene die hij van eeuwigheid heeft gekend en van eeuwigheid heeft bemind. Nooit, nooit zal hij ze vergeten. Het is onmogelijk. Hij heeft het zichzelf onmogelijk gemaakt om ooit een van zijn Sionieten te vergeten. En het tweede waar ik even op zou willen wijzen is, dat is, hoe heeft hij ze dan in zijn handpalmen gegraveerd? Ik zou kunnen wijzen op die eeuwige liefde. Ik wil vanmorgen aan het avondmaal bijzonder wijzen op dat werk wat de Heere Jezus Christus verricht heeft. Want er is, mag ik dat verband dan even aanwijzen, er is met die handpalmen van de Heere Jezus ook wat gebeurd. Toen de ruwe spijkers daar doorheen geslagen werden om zijn handen vast te maken aan het kruis. En hij is met die wonden in de palmen van zijn handen opgestaan. En de littekens zijn niet uitgewist. De doorboorde handen van de Heere Jezus. En als ik het zo mag zeggen, die ruwe spijkers hebben de namen van Sion onuitwisbaar in de handen van de borg gekerfd. En als hij de wonden van zijn kruis, van zijn dood en bloedstorting ziet, dan wordt hij herinnerd aan het volk waarvoor hij zijn leven gaf. Waarvoor hij zijn bloed liet vergieten en zijn lichaam heeft laten verbreken. Ze zijn altijd voor zijn aandacht. Hij zal ze nooit vergeten, ook de borg de Heere Jezus Christus niet. En dan denk ik nog een ogenblik aan het werk van de Heilige Geest. De eeuwige liefde des Vaders heeft die namen geschreven. Het kruisoffer van Christus heeft die namen geschreven. Maar ook dat werk van de Heilige Geest, dat in hen begonnen is, dat nog niet klaar is, maar dat wel een keer klaar komt. Want hij zal niet rusten voordat hij al het werk volbracht heeft. En vanwege dat werk des geestes dat begonnen is, denkt de Heere aan zijn volk ook altijd weer. En leidt hij ze verder en geeft hij hen hun levensonderhoud en draagt hij hen en spaart hij hen. En geeft hij hen dat brood uit de hemel en dat water des levens, opdat ze niet zouden bezwijken op hun pelgrimsreis en opdat ze niet zouden omkomen in het strijdperk van dit leven. Wat er dan ook aan vijanden zijn, wat er dan ook aan bestrijders mogen zijn, wat er dan ook aan benauwdheid mag wezen, wat er dan ook aan angsten in de ziel mag oprijzen, wat er dan ook allemaal tegen lijkt. En wat allemaal inspireert tot die klacht, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Hij zegt, het is niet waar, want ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. We gaan met elkaar zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 17e vers. En daarna krijgen andere gelegenheid op de dood des Heren te verkondigen. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Psalm 31 vers 17. Er zijn aan deze tafel nog een aantal stoelen onbezet. En dus is er nog ruimte voor hen die begeren de dood des Heren te verkondigen en verzadigd te worden met dat brood dat de Heren geven wil aan hongerigen. En met dat water des levens dat hij schenken wil aan dorstigen. Anders zullen we met deze tafel de avondmaalsviering vanmorgen beëindigen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dan is er nog een derde betuiging van Gods wegen aan dat klagende Sion. In het laatste deel van vers 16 lezen wij: uw muren zijn steeds voor mij. Dat is opnieuw een betuiging van Gods kant dat de Heere altijd aan zijn volk denkt. Die muren zijn steeds voor hem, die staan steeds voor zijn aandacht, steeds is zijn oog op de muren van Sion gericht. Wat houdt dat in? Wat bedoelt de Heere hiermee te zeggen? Waarom spreekt hij hier over de muren van Sion? Op het moment waarop de Heere dit zegt, zijn die muren van Sion gebroken. Die zijn ingestort. Het volk zit in ballingschap en dat is, ze zijn in ballingschap terechtgekomen nadat Jeruzalem is ingenomen. Nadat de muren van de stad zijn opengebroken en nadat de stad zo een ruïne geworden is. Bedoelt de Heere te zeggen dat die ruïnes, dat die in puin gevallen muren steeds voor hem zijn? Inderdaad, God denkt aan het gruis van Sion. God denkt aan de stenen van Sion. God denkt aan die hopeloze, droevige toestand waarin zijn volk in deze wereld zich bevindt. Een toestand die er eigenlijk altijd is en blijven zal, zolang zij in deze wereld zijn. Want wat heeft dat Sion met vijanden te kampen en wat zijn die vijanden machtig en steeds weer worden die muren omvergehaald. En steeds weer is er opnieuw een ruïne het gevolg van. Maar de Heere heeft die toestand van Sion voortdurend voor ogen. Die droevige toestand waar ze zelf over klaagt. Met andere woorden, de Heere denkt steeds aan zijn Sion zoals zij is. Hier in dit lichaam der zonde. Hij denkt steeds aan dat Sion waarvan hij zelf gezegd heeft. Dat hij weet hoe vergankelijk, hoe zwak van moed en klein van krachten dat Sion is. Hij gedenkt aan Sion zoals ze is. In al haar ellende, in haar nood, in haar smart. En dat is door de Heere bedoeld als een woord van bemoediging. In de wereld zeggen ze, het is Sion, niemand vraagt naar haar. Maar de Heere vraagt wel naar dat verachte volk. Naar dat volk dat zichzelf niet verdedigen en beschermen kan. Naar dat volk dat machteloos is. Naar dat volk dat klagen moet. Naar dat volk dat een verdorven bestaan in zich heeft. Zo bedoelt hij het als hij zegt, uw muren zijn steeds voor mij. U bent mij niet te min en niet te gering, o Sion. U bent niet te veracht in mijn ogen. Al bent u veracht in de ogen van de ganse wereld. Maar de Heere bedoelt het denk ik ook nog op een andere manier. Niet alleen de geruïneerde muren van Sion zijn steeds voor hem. Maar ook de muren zoals hij ze maken zal. Ik zal u op saffieren grond vesten. En ik zal uw glasvensters kristallijnen maken. Zoals Jesaja even verderop in hoofdstuk 54 mag gaan verkondigen. De Heere ziet die muren ook in al hun schoonheid en in al hun heerlijkheid zoals ze er straks zullen uitzien als hij Sion zal hebben opgebouwd. Als hij haar met zijn inwoning heeft doorwoond. Als hij haar in glans en luister zal hebben opgericht. Hij ziet ook dat toekomstbeeld van Sion en dat ziet hij niet alleen. Maar daar werkt hij ook naartoe en hij zal niet rusten voordat hij dat alles tot stand gebracht heeft. En zo opnieuw mag hij dat desolate droevige Sion vertroosten en ze mogen bemoedigingen putten uit zijn heilstoezeggingen. Zoals het nu is met deze ruïnes en met deze puinhopen en met dit zondig bestaan en met dit verdorven vlees blijft het niet. Maar straks zal Sion in heerlijkheid verrijzen. Straks zal dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel nederdalen van God. Straks zal de schoonheid weergaloos zijn. Straks zal de Heere ervoor zorgen dat wat nu nog vaak zo neergebogen en terneergedrukt was. Eeuwige blijdschap zal smaken. Heeft hij het niet beloofd? Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. En in die verwachting mag de ene Sion niet het de andere toeroepen. En mogen ze het elkaar gezamenlijk toebidden. Verblijd het, verheug het volk. Verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken. Telkens stond, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God, zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, het 8e vers.
Yeah.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof den Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden door van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen de Heren danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen tenslotte uit Psalm 147, het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers. gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.